Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Hoi, Thomas Rup hier. Voordat we beginnen wil ik je graag iets vertellen. Of liever gezegd, ik wil afscheid van je nemen. Want deze aflevering vandaag is de laatste die ik presenteer. Binnenkort verhuis ik naar de Verenigde Staten, naar New York, om daar de microfoon weer te verruilen voor die ouderwetse journalistenpen. En daarmee komt helaas ook een einde voor mij aan NRC Vandaag. Dat ik deze podcast de afgelopen 2,5 jaar honderden afleveringen lang heb mogen presenteren, is het leukste en het eervolste wat ik ooit heb gedaan. En dat komt door die geweldige redactie hier, achter de schermen, want dat zijn ze. En door de verhalen die hier gemaakt worden door zulke goede journalisten, maar vooral ook door jou. Omdat je wilde luisteren naar mij, naar ons. En daar wil ik je voor bedanken en vooral ook zeggen, blijf dat ook doen. Nou, daar ga ik dan. Nog één keer. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Woensdag zitten de vier partijleiders weer tegenover elkaar aan de onderhandelingstafel. De deuren gaan dicht, de luiken naar beneden, de strijd begint. Dus wat doe je dan als journalist? Je spreekt de mensen om hen heen. Politiek redacteur Lemya Aharouai dook in de stijlen van Kaag, Rutte, Hoekstra en Segers. Wie onderhandelt met welke tactiek?
De afgelopen ruim een half jaar was er een soort van routine ingeslopen in het Haagse journalistieke werk. Er gebeurde ontzettend veel. Er was echt heel veel chaos. Maar er was steeds één moment waarop je echt aan moest staan. En dat was als je een sms'je binnen hoorde komen. Dan wist ik dat komt van BWK. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie. En die sms'jes zijn echt heel kort. BWK, dubbele punt. Agenda informateurs Remkes en Koolmees. Zaterdag 16 oktober en maandag 18 oktober. Zie persbericht. En dan weet je, oké, nu komt er iets. Alleen die mailtjes laten op de een of andere manier toch even op zich wachten. En dan komt het mailtje binnen. En daar staat dan in beschreven wie er langskomen bij de informateur. Hoe laat, wat de volgorde is. Ja, en dan kan het grote raden beginnen. Goh, waarom is die samen met die uitgenodigd? En waarom is die eerst en dan pas die? En waarom komt die later op de dag nog terug?
Dan veer jij in actie.
Inderdaad, dat vraagt namelijk van mij dat ik mijn agenda leegruim voor die momenten. Dan shock je richting het hekje, het informatiehekje, zoals we dat inmiddels zijn gaan noemen.
Shocken?
Nee. Nou, soms. Want je weet wat je te wachten staat. Iemand loopt naar binnen, een politicus, een partijleider, die zegt dan eerst binnen het gesprek voeren.
We gaan eerst even naar binnen. Gaan we even met mevrouw Hamer overleggen. En dan zien we elkaar ongetwijfeld. Goedemiddag.
Dat duurt dan een uur, anderhalf uur. Het is altijd heel veel wachten, wachten, wachten. En dan vervolgens horen dat het een inhoudelijk gesprek was.
En we hebben natuurlijk de wens uitgesproken om met zes partijen langs lijnen van de inhoud verder te spreken.
Of het was een goed gesprek.
Het was een goed gesprek en daar laten we het ook bij.
En het zou ook zomaar kunnen dat ik dan na afloop weer zeg dat het een goed gesprek is geweest.
Of we kunnen er nu nog even niks over zeggen.
Dit is formatiejournalistiek over formatiepolitiek. Want heb je hier wel iets aan, Lemja? Of is er eigenlijk gewoon geen journalistiek te bedrijven tijdens de formatie?
Het is wel te bedrijven. Kijk, als ik het zo omschrijf, zou je kunnen denken hè, van... Nou, die mensen staan daar iedere keer bij het hekje. En waarom eigenlijk? Waarom zou je het doen? Nou ja, als je elke dag aan het eind van de dag zou vragen... heb je iets nieuws gehoord? Dan zou ik denk ik 9 van de 10 keer zeggen nee. Maar als je me dan aan het eind van een maand vraagt... heb je deze maand iets nieuws gehoord? Dan zou ik wel wat meer kunnen vertellen. Als je uitzoomt en je staat er echt iedere keer... dan zie je op een gegeven moment heel voorzichtig... hoe sommige partijleiders aan het schuiven zijn. Bijvoorbeeld de ChristenUnie. Waar eerst helemaal aan het begin van de formatie in april... Gert-Jan Segers, de partijleider, had gezegd... nooit meer in een kabinet met Rutte als leider te willen stappen. En die kwam daarop terug. En daarna ging hij heel voorzichtig de ChristenUnie... steeds hoger op het lijstje van mogelijkheden zetten van coalitiepartners.
Dit is de journalistiek van de lange adem.
Ja. Maar nu hoeft dat niet meer.
Wat bedoel je?
Inmiddels is de formatie aan de gang. Er zijn 4 partijen die elkaar hebben gevonden... die het met elkaar willen proberen... En dat betekent dat de luiken dichtgaan, dat er wel nog mailtjes komen met de agenda. En die sms'jes die komen ook nog wel. Maar er staat een zinnetje in met er is geen beeld- of persmoment voorzien. En dat betekent eigenlijk, ja, je kan er wel gaan staan als journalist, maar ze rekenen niet op je.
Maar wacht even, dus het is eigenlijk het moment waar je maanden op hebt gewacht. Er is echt actie, er wordt echt onderhandeld, er komt een formatie. En juist op dat moment gaan de deuren dicht voor de journalistiek.
Ja, dat klopt.
Dus nu heb je helemaal niks meer te doen.
Nou, dat is in Den Haag nooit zo. Er is altijd wel wat te doen. En dit was eigenlijk het moment om iets te kunnen doen wat ik eigenlijk al maandenlang wil doen. Dan moeten we helemaal terug naar maart. Naar het moment dat Kajsa Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken... en toen een van de verkenners, naar buiten wandelde.
Een fotograaf heeft interne notities uit het formatieproces kunnen vastleggen. En dat is deze foto van verkenner Ollongren. Ze draagt de aantekeningen onder haar arm toen ze vertrok omdat ze positief was getest op corona.
Het is veel gegaan over positie omzicht, comma, functie elders. Maar er stond nog iets op. Onderhandelingsstijl Hoekstra. En het fascineert mij al maandenlang de vraag... Wat bedoelde ze daarmee? Waarom is de onderhandelingsstijl van Hoekstra een apart puntje op zo'n memo?
Want we hebben het natuurlijk maandenlang over Omtzigt gehad. Het was ophef. Het kon nergens anders over gaan dan Den Haag. Maar dat tweede puntje hebben we het niet echt over gehad.
Nou, ik dacht, nu kunnen we die tijd eens gebruiken om uit te zoeken... hoe ziet die onderhandelingsstijl van Hoekstra er nou eigenlijk uit? En niet alleen Hoekstra. Hoe is dat eigenlijk met Kaag? Hoe doet Segers het aan een onderhandelingstafel? Hoe zit Rutte erbij? En al helemaal, hoe is de chemie tussen die 4? Dus ik ben gaan bellen samen met Guus Valk, chef van de politieke redactie. Bellen. En uiteindelijk hebben we 8 mensen bereid gevonden... die ons een inkijkje konden geven in de manier voor onderhandelen... van de 4 partijleiders die het nu met elkaar moeten doen. Mark Rutte van de VVD, Wopke Hoekstra van het CDA... Sigrid Kaag van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.
En waarom vond je dat belangrijk om dat te weten te komen... nu de luiken daar dicht zitten?
Nou, juist omdat die luiken dicht zitten. Dus op een gegeven moment, als het lukt... Hè, het is nog maar de vraag of dit ook echt gaat leiden tot een regeerakkoord... maar als dat eenmaal zo is, dan wil ik weten hoe dat tot stand is gekomen. Hè? Is dat omdat Hoekstra ontzettend goed is in onderhandelen? Is het omdat Kaag heel veel weg blijkt te geven aan tafel? Wat gebeurt er eigenlijk achter die gesloten deuren?
Nou, we hebben 4 partijleiders. Misschien moeten we dan maar beginnen met degene die op dat gevraagde briefje stond.
Waar het
Hoekstra,
allemaal mee begon.
Ja. Onderhandelingsstijl, wat is zijn onderhandelingsstijl dan?
Ja, Wopke Hoekstra had als minister van Financiën... kreeg hij een bijnaam van andere politici, partijleiders... die met hem te maken hadden in onderhandelingen. En dat was Mr. Nine.
als in 999.
Exact. En de blokkeervries. Kijk, ministers van Financiën in Nederland worden sowieso wel geroemd... op het moment dat ze de hand goed op de knip weten te houden... als ze niet al te vrijgevig zijn. En dat is ook hun taak. Alleen bleek al snel bij Wopke Hoekstra dat hij echt onverzettelijk was. Dat hij eigenlijk bijna niet te overtuigen was. Wie hoort over de manier waarop Hoekstra onderhandelt of wie tegenover hem zit... vraagt zich af, onderhandelt hij eigenlijk wel? Want wat hij doet is beginnen met nee zeggen.
Per definitie.
Ja, en eindigen met wat Wopke Hoekstra wil. Zo legde iemand het aan me uit.
Dat klinkt eigenlijk nauwelijks als onderhandelen. Je zegt nee tot de anderen doen wat jij wil.
Exact. Weinig bereidheid om tot een compromis te komen.
En is dit zijn persoonlijkheid of zit hier een wel overwogen tactische overweging achter?
Ik denk een beetje van allebei. Ik hoorde van iemand die omschreef het zo. Die zei, ik vraag me soms af of Wopke Hoekstra zelf eigenlijk wel doorheeft hoe Wopke Hoekstra zich gedraagt. Ik hoor van vrouwen die met hem samenwerken. Of dat nou een onderhandelingstafel is of in een andere context. Hij wordt een beetje omschreven als een alfamannetje, een macho. En het interessante is dat hij daardoor een soort dynamiek aan tafel meebrengt waar andere mannen zich dan een beetje toe gaan verhouden. Sommigen spiegelen zich daar bijvoorbeeld aan. En dan ontstaat er een sfeer aan tafel die voor vrouwen vaak wat onvriendelijker aanvoelt.
En is het een kwestie van karakter?
Ja, ook. Maar het heeft ook te maken met iets anders, denk ik. Wopke Hoekstra was, voordat hij minister werd, partner bij McKinsey. Heel bekend internationaal adviesbureau. En iemand die veel te maken heeft met mensen die bij McKinsey werken, vertelde me dat dat ook iets is waar mensen op dat niveau waar Hoekstra in werkte, daar ook op getraind worden. Dat je jezelf eigenlijk onvermijdelijk maakt. Dus dat jij net zo lang doorgaat totdat anderen ook doorhebben dat ze niet verder kunnen zonder jou. En wat Hoekstra ontzettend hielp de afgelopen maanden aan de formatietafel, is dat hij wist dat de grootste partij, de VVD, en partijleider Mark Rutte van die partij, hem er sowieso bij wilde hebben aan de formatietafel. Dus ondanks dat hij had verloren, als enige van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, hè, de vier partijen waar het nu om gaat, ondanks dat hij de ene na de andere partijcrisis op te lossen had, ja, is hij uiteindelijk geëindigd met de partijen waar hij het graagst mee wilde onderhandelen.
Maar wat is dan het einddoel van deze Mr. Nine, die onverzettelijke man aan die onderhandeltafel?
Ja, met die vraag ben ik ook rondgegaan. En eigenlijk wist niemand iets inhoudelijks te noemen. Maar wat wel vaak terugkwam, is de machtspositie van het CDA, toch altijd een bestuurspartij geweest. En daarvoor gaat hij ook best ver. Een van de dingen waar ik bijvoorbeeld over ben bijgepraat is, hij wilde op een gegeven moment samen met Sigrid Kaag, de partijleider van D66, een soort bondje vormen om samen Mark Rutte te isoleren als de grootste partijleider aan tafel. En om op die manier te verzwakken door samen op te trekken. Ja, want dat moet je ook realiseren. Aan die formatietafel gaat het over nu. Gaat het over de posities nu en de komende 4 jaar, maar ook over wat daarna komen gaat. En iemand als Wopke Hoekstra is daar heel erg mee bezig.
En hij heeft dus ook geen aarzeling om ook zijn grootste medestander, Mark Rutte, ook aan te vallen als dat nodig is.
Exact. Alleen het is vrij snel gestopt, want Sigrid Kaag, die moest er niks van hebben.
Nu we het toch over Kaag hebben, wat is haar stijl dan? Wat kenmerkt haar aan die tafel?
Het interessante van Sigrid Kaag is, zij werkte hiervoor bij de VN. En zij had echt wel hele grote dossiers op haar bord.
De Nederlandse Sigrid Kaag gaat definitief de missie in Syrië leiden die de chemische wapens moet ontmantelen. De Veiligheidsraad stemde vandaag in met haar benoeming.
In Den Haag werd ze vaak en lang omschreven als een soort van buitenstaande. Iemand die lang in het buitenland had gewerkt. Maar wel iemand die wist hoe onderhandelen werkt.
Als je met mensen zoals Assad kunt onderhandelen, dan kun je wel iets waarschijnlijk.
De praktijk blijkt toch een beetje anders.
Ja?
Met Assad onderhandelen hoeft niet hetzelfde te zijn als met Segers, Hoekstra en Rutte onderhandelen. Kaag is een diplomaat. En dat merken ze ook wel aan de formatietafel. Iemand die zelf ook uit het diplomatenwereldje komt, vertelde mij dat je leert om niet echt nee te zeggen aan tafel. Dus er gaat daar een lijstje rond bijvoorbeeld op buitenlandse zaken. En dat ken je misschien ook al van sociale media. Eén keer in zoveel tijd komt het weer rond. En dat is zeg maar wat Britten zeggen en wat ze ermee bedoelen. Dus als zij zeggen, oh, very interesting.
Ja.
Dan bedoelen ze er misschien wel mee van, god, dit is echt heel erg saai, hou je mond.
Dat is vernietigend.
Ja, precies. Dat werkt niet helemaal aan een Hollandse formatietafel. Dus wat bijvoorbeeld wel grappig is, is dat zij heel vaak zei, als iemand kwam met een voorstel, daar ga ik nog even over nadenken. En als jij niet uit het diplomatenwereldje komt, dan denk je misschien wel, oh, oké, ze voelt hier misschien wel iets voor, ze komt er nog op terug. Maar wat zij eigenlijk bedoelde was, nee, daar zie ik niks in. En daardoor was haar positie aan tafel niet heel erg sterk.
Ja, dus haar ervaring in diplomatiek onderhandelen maakte haar niet per se tot een succesvolle Haags politiek onderhandelaar ook.
Weet je wel, chemische wapens is toch wel wat anders over tot op de millimeter onderhandelen over hoeveel subsidie je geeft aan een gemiddelde woning om te isoleren. Ik zeg maar wat, weet je wel. Dat is echt iets heel anders. Plus, er geldt gewoon andere mores op het Binnenhof. En relaties doen er ook toe. Van Kaag wordt ook gezegd dat ze niet helemaal peilbaar is. Het is best onduidelijk wat ze nou precies doet en waarom. En een voorbeeld is die H.J. Schoollezing. Hè? Ze haalde daar een paar keer heel erg uit naar Mark Rutte.
Dat geldt ook voor degene die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid.
Anderen snapten daar niks van. Wat doet ze nou eigenlijk? Was een beetje de vraag. En die vraag, wat doet ze nou eigenlijk? Dat blijft een beetje om haar heen hangen. Anderen proberen haar te peilen, maar zien dat zij niet heel erg is van de relaties onderhouden.
En dat is iets ongrijpbaars wat bijvoorbeeld botst met Rutte.
Nou ja, Rutte wordt omschreven als de relatieman, weet je wel. Als er iets is wat hij belangrijk vindt, dan is het wel het onderhouden van relaties. Mensen het gevoel geven dat hij goed naar ze luistert, dat hij precies weet wat ze willen. En ook daaraan zien sommigen aan de formatietafel dat dat niet meer zo vanzelfsprekend is als dat het altijd was bij Rutte.
Want die houding van Rutte, verbinden, sociaal, het allemaal makkelijk maken, is dat ook zijn onderhandelstijl of gaat het er heel anders aan toe op het moment dat die deuren sluiten?
Nee, dat is zeker wel zijn onderhandelstijl. Iemand die hem kent van een andere onderhandelingstafel, die vertelde bijvoorbeeld dat hij, als hij 10 knikkers heeft, dan zal Rutte er altijd 8 voor zichzelf houden. Maar de overige 2 daarvan is hij bereid en weet hij dat hij die weg moet geven. Dus dan gaat hij een beetje om zich heen kijken. En dan ziet hij, oh, partij X kan dit wel heel goed gebruiken. En dan reikt hij zijn hand uit om diegene ook van hulp te voorzien. Hij heeft een empathisch vermogen. Dus hij weet hoe het is als voor andere partijleiders. Die moeten ook aan hun achterban uit kunnen leggen waarom zij concessies hebben gemaakt. Dus daar is hij wel mee bezig.
En dan is hij dus ook met een brede glimlach ogenschijnlijk genereus. Ook al weet hij zelf, ik heb er nog 8.
Ja, is of was. Want daar zijn de lezingen dus wel verschillend over. Rutte is vermoeid, merken anderen op. Dat valt al langer op in Den Haag. Hij heeft een lange periode, eigenlijk sinds corona, aan 1 stuk doorgewerkt. Is in de zomer bijna niet uit geweest. En dan ook nog die formatie.
En is al een tijdje premier.
En is al inderdaad ruim 10 jaar premier. Wat dat doet met zijn vermogen om te onderhandelen, daar verschillen de lezingen een beetje over. Dus de een zegt, nou ja, het is op zich niet heel erg van invloed erop. De ander ziet dat hij wat ongeduldiger is aan tafel door die vermoeidheid. Of dat hij, ja, dat onderhouden van die menselijke relaties, dat het een trucje aan het worden is, weet je. Dus dat de andere kant dan merkt dat het niet per se interesse is, zijn vragen, maar dat hij ergens naartoe wil.
En naast Rutte is er één andere partijleider die er bij de vorige formatie ook bij zat. En dat is Gert-Jan Segers.
Ja, naast Hoekstra was ik eigenlijk het meest nieuwsgierig naar hem. Gert-Jan Segers heeft in 2017 ook meegedaan aan de formatieonderhandeling. Hij is partijleider van de ChristenUnie. En onze collega Peter de Koning mocht toen tijdens de formatie achter de schermen meekijken. Hij heeft een fantastisch verhaal opgeleverd. En daarin konden we lezen hoe zij aan het eind van die formatie uit een soort van, ja, misschien wel onervarenheid, toch veel weg moesten geven. Dat was toen bij de verdeling van de ministersposten.
Hij kon het eigenlijk niet zo heel goed te onderhandelen.
Dat hoorde je inderdaad. Het was toch een beetje de junior die aanschoof bij senioren. Maar in de jaren daarop, begreep ik uit de gesprekken van de afgelopen dagen, veranderde er iets. En dat kwam onder andere omdat het vorige kabinet had op iedere maandag een coalitieoverleg. Dat was met 4 fractievoorzitters, dat was met de premier en de vicepremiers. En die onderhandelden vaak met elkaar over dingen die niet in het regeerakkoord stonden bijvoorbeeld. Of over acute kwesties waar zij een oplossing over moesten bedenken. En in die periode verdween Alexander Pechtold van het politieke toneel, D66-leider. Verdween Sybrand Buma van het politieke toneel, CDA-leider. En daar kwamen nieuwelingen voor in de plek. En ineens was Segers een senior aan tafel. En anderen merkten dat ook aan de manier waarop hij zich aan die onderhandelingstafels bewoog. Hij wist bijvoorbeeld heel goed wanneer hij boos moest worden en wanneer hij zijn mond moest houden. Iemand vertelde me dat Segers bijvoorbeeld ook goed kan aanvoelen als iemand ergens een probleem van maakt, wat Segers zelf eigenlijk ook een probleem vindt, dan slaat hij daar niet net zo hard over op de trom. Denkt hij wel mee over de oplossing, claimt hij die oplossing vervolgens niet. Want, en dit is echt wel gewoon strategie, als hij dan een keer als enige ergens een probleem mee heeft, dan kunnen de anderen aan tafel niet zeggen, ja, maar jij hebt de vorige keer al iets gekregen. Nou ja, het zijn dat soort slimmigheidjes waar Segers gewoon steeds geoefender in is geworden.
Er is toch een tacticus opgestaan na al die jaren?
Ja, eigenlijk wel. Zo zien anderen dat zeker.
En deze woensdag komen de partijleiders weer bijeen op landgoed de Zwaluwenberg. Klinkt prachtig. Maar daar zul je natuurlijk als journalist ook niet je neus tegen de ruit mogen drukken. Dus heb je er dan iets aan dat jij inmiddels bekend bent met de stijlen die deze mensen gebruiken om ja, toch elkaar te bevechten enigszins?
Ja, want je moet je voorstellen dat de partijleiders zelf dan weinig tot niks te melden hebben. Maar in de kringen daaromheen valt wel wat te halen. En als jij weet hoe zij daar aan tafel zitten, dan kan het je helpen om wat je hoort in perspectief te zetten. Dan kun je dat beter plaatsen. Snap wat ik bedoel?
Nou ja, ik weet nu als ik Wopke Hoekstra ooit ja hoor zeggen dat het iets revolutionairs is.
Kijk, nou dat dus.
En er zit dus voortgang in de formatie, maar tegelijkertijd als ik hoor ook wat de Achilleshielen van al deze onderhandelaars zijn, zijn er toch ook nog wel scenario's denkbaar dat dit gewoon niet gaat lukken?
Er is voor gekozen om deze partijleiders af en toe bij elkaar te zetten. Om vooral de secondanten, hun nummer twee's, met elkaar aan tafel te zetten. Dat zijn Kamerleden die eigenlijk het hoofdwerk aan het doen zijn deze tijd. Dat is niet voor niks. Iedereen houdt er rekening mee dat dit ook nog kan mislukken. En heeft ook te maken met eerdere formaties waarin soms iets eerst moet mislukken, dan iets anders proberen, dan het nog een keer met elkaar proberen. Dat gebeurde in 2017 ook met deze vier partijen. Dus dat ze met elkaar gaan praten, betekent nog niet dat er sowieso een kabinet met deze vier partijen op het bordes komt staan.
Eerst onderhandelen en voor jou nog even wachten.
En wachten op die sms'jes en de mailtjes en weer schokken.
Succes, Lemia.
Dankjewel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van der Werven en Stef Visjager. Dit was Vandaag, maandag weer.
Ja, diepe zucht.
Dit was hem dan. Ja.
En nu, Thomas?
Ja, nu moet ik mijn spulletjes gaan pakken. En het is tijd om voor het eerst in 2,5 jaar deze studio echt te verlaten.
Ja, heb je in al die tijd ooit bijgehouden hoeveel afleveringen je hebt gemaakt?
Nee, dat heb ik niet. Ik denk dat het tegen de 300 moet lopen. Misschien nog wel meer, joh. Ik heb momenten gehad dat ik de ene aflevering aan het opnemen was. En intussen aan het dromen was over de aflevering erna. En het hield voor mijn gevoel eigenlijk nooit op.
Ja, het begon echt als pionier. Hè? Het begon echt met een. Ja, met wat eigenlijk?
Ja, nou, ik vind dat af en toe wel heel goed om te realiseren. Weet je, begon hier met eigenlijk 5 of 6 mensen. En geen idee of dit wel kon. Weet je, of we op een krant wel elke dag een podcast konden maken. Of er elke dag een verhaal te vertellen was. Of er redacteuren waren die bereid zijn om met ons de studio in te kruipen. En ja, als je dat nu 400 afleveringen 2,5 jaar later bekijkt en ziet dat we nu een redactie hebben die tegen de 25 loopt, dan ja, denk ik dat het misschien ook wel eigenlijk heel fijn is om te kunnen zeggen, ik kan hier nu ook gewoon weg, want deze mensen zijn zo ontzettend goed, maar och, ik ga ze wel missen en ik ga dit ook heel erg missen.
We gaan jouw stem ook missen, Thomas. Dankjewel.
Jij bedankt.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.